Het leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. Er worden zware explosies gemeld door Iraanse staatsmedia. Tientallen munitiedepots van de Iraanse revolutionaire garde zijn verwoest, stelt het Israëlische leger in een verklaring. Het lijkt erop dat Iran een vergeldingsaanval met raketten heeft gelanceerd. De luchtafweer is geactiveerd om de projectielen neer te halen, zegt het leger van Israël. Het is Internationale Vrouwendag en over de hele wereld gaan mensen de straat op om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. In Amsterdam was de Feminist March. Duizenden mensen liepen van de Dam naar het Museumplein om aandacht te vragen voor de verslechterende positie van vrouwen en gemarginaliseerde groepen in Nederland, maar ook wereldwijd. Voorafgaand aan de mars werd op de Dam slachtoffers van femicide herdacht. Dit jaar werden voor het eerst ook de namen en leeftijden voorgelezen van deze vrouwen die vermoord werden omdat ze vrouw waren. In de Eredivisie heeft FC Twente met 4-1 gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Twente neemt daardoor de derde plek over van Ajax. Die plek betekent aan het eind van het seizoen plaatsing voor de voorronde van de Champions League. Telstar deed goede zaken in de strijd tegen degradatie door met 4-1 te winnen bij Fortuna Sittard. En Sparta Rotterdam en PEC Zwolle speelden met 1-1 gelijk. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en 11 tot 18 graden. Vanavond en vannacht kan in het noorden en westen mist ontstaan. Morgen vooral in het noorden grijs. Verder is het zonnig bij 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
De verkiezingen. Stem nu af op Radio Texel.
Because you came for me. All that Goedemiddag luisteraars, hier zijn we voor het tweede deel van het Politiek Café. U luisterde naar The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Is ook uit 25, Frank. Waar zijn de platen uit 1963?
Nou, zometeen komt er eentje uit 98.
98.
Ik doe de muziek, jij doet de...
We gaan verder, want we hebben nog veel vragen op het lijstje en we gaan verder met de ondernemers. Twee eenvoudige vragen voor de ondernemers. Hart voor Texel wil meer ruimte voor jonge ondernemers en minder regels. Dat is mijn eerste vraag die bij me opkomt. Welke regels zitten de ondernemers volgens jullie het meest in de weg?
Ja, kijk, op Texel hebben we op het moment dingen goed geregeld. In de zin van, op sommige plekken mag je bepaalde zaken maar. Maar er is ook wel eens behoefte aan verandering daarin. En die verandering moet mogelijk zijn, mits het past binnen het concept wat er staat. En op die manier moet je eigenlijk voor zorgen dat als je start, dat je meer ruimte hebt eigenlijk om gelijk te kunnen starten met wat je wil, zonder de bureaucratische rompslomp eromheen. Daar hadden we het er net eigenlijk eventjes over. Dat je heel vaak hele leuke ideeën hebt, maar dat het onwijs lang duurt voordat het tot stand komt. Dus als we dat stukje kunnen tackelen, wellicht meer richten op innovatie, dingen die ons gelijk ten goede komen, daar meer ruimte voor geven, dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen starten, dat het proces korter is en dat we gelijk aan de bak kunnen. Dus ja, ik denk vooral op zo'n gebied dat we goede klappen kunnen maken.
Ja. Ja, maar dat is een beetje een vaag antwoord, om eerlijk te zijn. Want loop je dan tegen huisvestingregels aan, bouwkundige regels? Of is het gewoon omdat je een plan niet moet dienen waar ze 6 maanden de tijd voor hebben, duurt het ook 6 maanden?
Nee, zeker niet. Maar de tijd gaat heel snel. En Texel gaat niet altijd heel snel met zijn regelgeving. Ja. Dus er zijn best wel vaak projecten die naar de toekomst toe werken, waar wij eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn. Nou, en daar moet je ruimte voor creëren.
Meer out of the box denken.
Juist.
Heel goed. En dan de tweede. Wat kan de gemeente concreet doen om startende ondernemers te helpen?
Nou, in ieder geval om te kijken naar de procedures en vergunningen en dat soort zaken meer. Probeer mee te denken. En er zijn heel veel jonge ondernemers op het eiland. Met name ook ZZP'ers. Echt mensen, jonge mensen met kennis, met vakmanschap. Laten we die hier houden. Maar laten ze niet dwarsbomen op het moment dat ze hun eigen bedrijfje ergens willen gaan vestigen. En die willen bijvoorbeeld kijken van, joh, doet mijn bedrijf het wel goed? Hè? Hoe gaat het in de markt en kan ik straks mijn eigen geld daarmee verdienen? Nou, leg die niet torenhoge regels op, maar ga daar flexibel mee om. En probeer daar te helpen, hand in de benen. Met name om ook voor hun te experimenteren en niet zware vergunningen om de nek te leggen. En dat zijn allerlei voorwaarden moet voldoen. Natuurlijk moeten ze wel ergens aan voldoen, maar kijk of daar iets mee kan.
Kijken of het mogelijk gemaakt kan worden.
Exact. Dat is, niet om het, kijken om wat iets mogelijk is, maar niet om te kijken in problemen. Maar,
Oké, nu krijgen we wel het hot topic van de dag. Texel als sporteiland. En dan wil ik het hebben over de ambitie versus de realiteit. Ambitie versus budget als eerste. Texel profileert zich graag als sporteiland. Maar als we kijken naar de gemeentelijke begroting, gaat er relatief weinig geld naar sportverenigingen en accommodaties. Volgende bladzijde. Is sporteiland volgens u een slogan of moet er daar ook een structureel budget bij horen?
Nou, ik denk niet dat er weinig geld naar de sportverenigingen gaat. Er gaat best wel veel geld heen. Het gaat bij ons eigenlijk om de regelgeving. Als we het hebben over bijvoorbeeld Rondje Texel. Dat wil uitbreiden. Hè. Rondje Texel heeft het moeilijk, lastig om te bestaan. Minder boten en die willen dus meer... Je moet zeggen, ook de Ronde van Texel organiseren voor wingfoilers, voor andere watersporten. En nou, die mensen willen ook graag overnachten die hier zo'n weekend komen. Want een wingfoiler heeft wellicht een klein budget, die wil je graag overnachten. En wat gaan wij als gemeente doen? Dat gaan wij verbieden om te overnachten op een bepaald terrein. Nou, en daarin zeggen wij, als wij Texel sporteiland willen zijn, dan moeten we juist ook die mensen kunnen faciliteren die hier een weekend of zo verblijven. Het gaat niet eigenlijk alleen om de financiën, maar het gaat met name om de faciliteiten. En zo zijn er nog meer waarschijnlijk sportevenementen die juist tegen de regelgeving aanlopen. Nou, en als wij vinden dat we een sporteiland zijn, dan moeten we daar ook echt voor staan.
Ja, en daar wil ik graag aan toevoegen dat het dus ook gaat om de soort accommodatie. Want die mensen komen met hun materiaal. Dat materiaal is zeker niet goedkoop. Dus moet je voorstellen dat als jij al je spullen meeneemt, dan wil je er ook naast kunnen verblijven, zodat je het in de gaten kan houden. Dat kan niet altijd op Texel. We kunnen niet bij een B&B een katamaran voor de deur gaan zetten, bij wijze van spreken. Dus zorg nou, als er zo'n mooi evenement is, wat de grootste van de wereld was qua katrace dan, om dat juist in te houden, om dat te stimuleren als Texel zijnde. We kunnen daarmee ons op de kaart zetten. Dan is toch 2 of 3 dagen voor zo'n camping waar die sporters naast kunnen zitten. Het is gewoon een sportcamping. Ja. Niet voor toeristen, niet voor mensen van de overkant die komen kijken. Nee, voor de hardcore sporters. Dan moeten we dat toch faciliteren met z'n allen.
Ja, je hoeft mij niet te overtuigen, maar ik ben het wel met je eens. Kijk, dat is net wat ik net zei, hè. Je moet altijd kijken hoe je het wel mogelijk kunt maken en niet hoe je het niet mogelijk kunt maken. Maar we komen daar nog wel op, in mijn vragenlijst nog wel op een paar andere hot items die daarmee te maken hebben.
Mag ik nog een tweede voorbeeld noemen, Aad? Ik weet niet hoe je, maar ik vind het toch wel een heel belangrijk item, hè, het sporteiland. Want ja, sport staat ook bij ons als een van de belangrijkste speerpunten. En we hebben net gehad, hè, Juice, hè, die wilde uitbreiding voor de padelbanen. De gemeente heeft alles aangedaan om het niet voor elkaar te krijgen. Die mensen zijn op gesprek geweest bij de gemeente. We krijgen het niet voor elkaar. Een van onze leden, Martijn Eelman van Lust voor Sport, die hoorde dat, die heeft het bij ons aangekaart. We zeggen, joh, dat moeten we oppakken, dat moeten we aanpakken. Maar juist dit soort zaken hoort bij de raad te komen. De raad hoort daarover te beslissen en niet het college. Maar het college had zelfstandig al beslist, nee, dat gaan we niet doen. Nou, nu is het bij de raad gekomen en nu komt er een onderzoek om te kijken waar die uitbreiding van die padelbanen komen. En dat is juist door dat wij als raad ook meedenken en opdracht geven aan het college. En dat zijn van die hele belangrijke dingen waar verenigingen dan tegenaan lopen. Gaan naar het college. Nee, hè? Nee, gaan we niet doen. Maar juist die raad die moet daar zeg maar de beleidskaders voor aangeven en het college de opdracht geven om het te gaan uitvoeren.
Ja. En dat heb je ook als burger zijnde, die mogelijkheid. Voor de mensen die dat niet weten, je hebt dus gewoon als burger de mogelijkheid om naar een partij toe te stappen of een brief te schrijven aan de raad. Dan komt die bij ons allemaal terecht. Die kunnen wij kunnen wij goed bekijken. Daar kunnen we dan vragen over stellen. Maar die kunnen wij ook agenderen, zoals het met een mooi woord heet. Dan komt het bij ons op de agenda. En dan heb jij de tijd om tijdens de raadsvergadering, of de raadscommissievergadering, zoals dat heet, je woord te doen. Uitleg te geven, kunnen wij vragen terugstellen. En dan kunnen we met z'n allen een hele goede mening over vormen en soms het heel snel tackelen. En dat is denk ik voor iedereen wel heel belangrijk om te weten. Die raad is dus niet iets wat heel ver van je bed staat. Het kan eigenlijk heel dichtbij zijn en juist voor jou en misschien het probleem waar je mee zit, of iets wat je graag wil verbeteren, of iets wat je heel mooi vindt, maar wat nog beter zou kunnen. Dat kunnen we allemaal wat mee bereiken. Dus agendeer wat als je ergens mee zit, of zoek een politieke partij op waar je achter staat en probeer met hen daar eventjes mee in gesprek te gaan. Dan kunnen we je helpen.
Ja, ja. Ja, duidelijk zaak. Je moet wel waarschuwen, mensen. Na 5 minuten gaat de microfoon uit.
Dat is waar. Je moet wel een goed verhaal hebben, zeker weten. Ja.
Dus een beetje opschrijven wat je zeggen wil, is altijd wel handig. Maar we gaan even verder. Over sport, hè. Want sport is natuurlijk meer dan alleen maar zweet op je voorhoofd en op je rug en hardlopen. Sporten betekent heel veel dingen. En een van de problemen die veel sportverenigingen op Texel ondervinden, is dat veel sportaccommodatie op Texel worden onderhouden door vrijwilligers en verenigingen zelf. Vinden jullie dat een gemeente die zich sporteiland noemt eigenlijk niet meer verantwoordelijk? Vinden jullie dat de gemeente die zich een sporteiland noemt niet meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor sportaccommodaties? En wat bedoel ik daarmee? We kijken naar atletiekbanen waar gewoon vermogens in gestopt worden. We kijken naar voetbalvelden waar vermogens in gestopt worden. En dat is dan van de gemeente. En dan kijken we naar het schietsportcentrum waar 0 cent in gestopt worden. En zo zijn er veel meer accommodaties. Met name, ik noem dat dan even de niet-gemeentelijke sportaccommodaties, hebben het zeer zwaar op Texel. Zijn jullie van plan om daar wat mee aan te gaan doen?
Aad, ik zou zeggen, sluit je aan bij Hart voor Texel. Leg je probleem voor in de steunfractie en we pakken het op. Dus natuurlijk willen we dat doen. Maar dan moeten we ook echt op de hoogte zijn van de zaken die er nu spelen. Bij verenigingen, niet alleen bij de schietsportverenigingen, maar er zullen ongetwijfeld nog heel veel andere verenigingen zijn. Er zitten ook hondenverenigingen. Nou, we barsten van een vereniging op Texel. Dus ik zou zeggen, neem contact met ons op of bezoek een keer de steunfractie. We gaan het helemaal doornemen en dan kunnen we kijken wat we voor die clubs kunnen doen. Ik wil me hier niet kort mee afmaken met dit antwoord, maar dat is wel zoals het werkt.
Ja, en ik denk dat het ook een stukje leefbaarheid is, hè, waar we het in het begin over hebben gehad. Ja. Als we dus die verenigingen verliezen, dan verliezen we een stukje leefbaarheid. Dus laten we nou wat die toerist betaalt bijvoorbeeld inzetten voor een stukje leefbaarheid extra. Dan kunnen we met z'n allen er wat mee. Dan profiteren we met z'n allen er wat van. Dus dat, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dus ook kijken van waar halen we op het moment de geld vandaan. En waar kunnen we het aan uitgeven, zodat wij als Tesselaars er allemaal van profiteren.
Ja, maar het is een visuele cirkel, hè. Als je 60.000 euro in je accommodatie moet stoppen, dan is je, kun je rondkijken. Nou, soms krijg je wat geld van de gemeente, maar dat is sporadisch. En dat gaat er toch afgewendeld worden op je leden. Waarop soms wel 20% van je leden zeggen van, nou ja, als het zo duur wordt, dan kom ik niet meer. En dan is het spiraal naar beneden is gewoon ingezet. Maar we gaan even verder.
Mag ik daar nou wel op inhaken? Want,
je mag ook wel op inhaken.
Nou, dat vind ik erg mooi. Het is ons uurtje, dus onze twee uurtjes. Maar ik heb wel een mooie ervaring met de gemeente vanuit de voetbalvereniging. Doordat wij ons trainingsveld op hebben gegeven voor de kinderopvang. Dat deden we graag, maar wilden we heel graag nieuwe verlichting op het B-veld. Want er moest wel getraind worden. Dat heeft maar echt ongeveer 3/4 jaar geduurd voordat ik dat een beetje voor elkaar kreeg bij de gemeente. En ik wist nog niet bij wie ik moest aankloppen. En uiteindelijk kwam ik dan bij één iemand terecht. Die zei van, bel mij dan op, dan probeer ik je te helpen. Maar daarvoor werd ik gewoon door een aantal mensen gewoon totaal niet geholpen. Weet je, dit moet je doen. Maar ze legde niet uit van waarom. En dus eigenlijk, ik als vrijwilliger, en dat zullen velen beamen, denk ik. Vind je het dan wel leuk om iets voor een sportvereniging te doen, om dat te helpen te bestaan? Dus ik zou zeggen, vanuit de gemeente, er moet misschien een loket komen van, hey, daar kan ik aankloppen. En we gaan je daarmee helpen. En dan gaan we je helpen naar de toekomst en jouw probleem op te lossen. En dat zou ik wel eens zien te verbeteren bij de gemeente.
Ja. Nou, ze de voetbalvelden zijn van de gemeente, hè?
Ja, klopt.
Ja, dat is al, heb je al een stap voor. Hè? Omdat het van de gemeente is, zijn ze sneller bereid om daarin te investeren dan dat ze bij particulieren komen. Als wij zeggen, we willen lantaarnpalen voor de deur hebben, dan roepen ze, weet je wat dat kost.
Maar toch, de wet en regelgeving dan, dat is natuurlijk, in de afgelopen jaren is het zo ontzettend moeilijk geworden. De enige hulp zou prettig zijn.
Ja. Dan hebben we een van de dingen die natuurlijk zwaar op, met name, ik noem ze toch maar weer even, de particuliere sportverenigingen rusten, is de jaarlijkse blauwe brief van de gemeente. WOZ-belasting en dat soort dingen. Sommige sportaccommodaties die worden gewoon op meer dan 1 miljoen euro geschat. En na vanant betaal je daar WOZ-belasting over. Terwijl de inkomsten van die verenigingen gewoon daar niet op afgestemd zijn. Hè? Want we zijn geen centerparks, we zijn geen krim, we zijn geen paal 17. We zijn gewoon sportdingen. En zijn jullie het met mij eens dat de gemeente daar soepeler mee om zou moeten gaan?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ervoor zorgen dat iedereen kan blijven sporten. En de blauwe brief is één ding. Natuurlijk is het logisch dat iedereen wat betaalt, laat ik het zo zeggen. Maar er moet wel in verhouding staan naar. En we moeten met z'n allen kunnen blijven sporten. Dus als het blijkt dat er ergens spaak loopt, denk ik dat het heel belangrijk is dat we kijken waar loopt het spaak. Nou, enerzijds misschien door een te hoge WOZ. Anderzijds misschien doordat de leden te laag zijn. Dat we daarin samenwerking kunnen aangaan. Bijvoorbeeld ergens anders. Niet aan ons natuurlijk om dat te doen. Maar dat kan bijvoorbeeld de club zelf doen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat we niet kijken alleen maar naar vanuit jullie willen sporten. Maar aan de andere zijde ook, hoe kunnen wij dat stimuleren als gemeente zijn en dat we kunnen blijven sporten. En het is gewoon belangrijk dat elke sport die op het eiland blijft. Maakt niet uit of het nou om tennis gaat of om de schietvereniging of noem maar op. Iedereen moet zijn ding kunnen blijven doen. Dus als er spaak loopt, laten we er gewoon met z'n allen over hebben. En laten we zoeken naar een oplossing.
Ja. Dan is mijn volgende onderwerp, ik moet zeggen dat de gemeente ook wel eens soepel is. Hoor. En dan weet ik niet of ze dat zelf bedacht hebben de laatste keer of dat het landelijk is opgelegd. Maar toen we het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, hè, en de stroom, die ging gewoon over de kop. Hè. En dan als je een beetje grote accommodatie hebt, dan werkt dat. Daar hebben we dus ook hier bij de radio hebben we hoe noem je dat? Ja, subsidie gekregen om het te betalen. Kijk, dat is dan wel weer goed. Maar dat is een noodgeval. Hè? Dan hebben we daar allemaal last van.
Ja, maar als je club verdwijnt, is het ook een noodgeval?
Ja, 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 maar ik ga er niet verder over uitweiden hier zo. Maar ik heb dat, ik heb alle paden bewandeld, hoor. En overal loop je tegen muren.
Maar je bent niet bij ons geweest, inderdaad.
Nee, maar jullie zijn niet de geldverschrikkende partijen.
Nee, maar we kunnen wel helpen door middel van de raad. Ja.
Oké. Bent u niet bang dat sport op Texel langzaam een activiteit wordt die alleen maar nog maar betaalbaar wordt voor gezinnen met een hoger inkomen?
Nee, kijk, we hebben. Ik denk dat Texel heel veel variatie heeft. Je kan terecht bij particuliere verenigingen. Je kan bij verenigingen die meer met de gemeente te maken hebben. Je hebt zelfstandigen. Ik heb bijvoorbeeld een surfschool. Ik heb bijvoorbeeld een mogelijkheid voor de jeugd om voor een heel klein bedrag het hele jaar te kunnen sporten. Dat doe ik bijna voor inkoopprijs. Dus ik denk dat het juist ook belangrijk is dat we bijna een soort onderscheid maken tussen wat kunnen we vragen aan wie. En op welke manier kunnen we dat weer ten goede komen aan een bepaald project of iets voor het bedrijf zelf of voor de vereniging zelf of noem maar op. Dus wij zeggen van sport mag eigenlijk nooit afhangen van het salaris wat je hebt. Hè. Je moet kunnen blijven sporten, want sport is gewoon gezond. Hetzelfde dat wij vinden dat je de natuur in moet kunnen. Dat de natuur gewoon open moet zijn, want we moeten met z'n allen naar buiten toe. Want dat is beter voor je. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat het altijd zo zal blijven. En zoals ik net al aangaf, dat als het een keer spaak loopt of er is iets met een vereniging of een particulieren of een ondernemer die sport aanbiedt. Hè? Want er zijn er ook genoeg ondernemers die sport aanbieden, die het soms niet altijd even makkelijk hebben. Dat we daar gewoon goed met z'n allen naar kijken wat we eraan kunnen doen.
Ja. Oké. Dan heb ik het toch even over, even op jouw bruggetje terugkomen. De vrijwilligersdruk. Veel verenigingen draaien op een kleine groep vrijwilligers die steeds meer werk moeten doen. Ziet u een rol voor de gemeente om verenigingen te ondersteunen, zodat vrijwilligers niet overbelast raken? En dan bedoel ik soort sportfederaties enthousiasmeren of wat dan ook. Verenigingen bestuurlijk bij elkaar voegen.
Nou ja, ik denk dat elke vereniging moet gewoon. Het is ook belangrijk dat die op met vrijwilligers draait. En dat ook stimuleert. Het ligt ook een beetje bij de club zelf, vind ik. Want ja, weet je, doen we een vrijwilligersdag. Maar goed, het is aan de club zelf. Ja, vanuit de gemeente kunnen we dat alleen maar stimuleren. Maar ik weet niet precies hoe dat zo moet. Edo.
Nee, dat is heel lastig. Om daarin als gemeente uit te vragen van joh, hoe gaan we dat stimuleren? En je noemde het zelf al aan, misschien fusie of dat verenigingen groter worden, waardoor er dus ook meer vrijwilligers komen. Maar dat is lastig om daarin de gemeente daarin te faciliteren en om daarin te ondersteunen. Jan die. Jan Bloem uit Oost-Trent is lid geweest van allerlei verenigingen. Die weet precies ook hoe dat werkt en hoe je de schouders eronder moet zetten met vrijwilligersdagen of het aantrekkelijk te maken voor vrijwilligers. Dus het is heel lastig voor een gemeente om daarin een rol te kunnen spelen.
Ja, maar ik vergelijk dat dan een beetje met. Dus het wordt bijna schelden, want ik word dadelijk komen met z'n hetzelfde pandje zitten. Maar als je kijkt hoeveel geld er naar Artex en consorten gaat, en je kijkt hoeveel geld er naar verenigingen gaat, hè, dan is dat in een schril contrast met elkaar. Terwijl verenigingen, en of je nou een voetbalclubje bent, of dat je een dansclubje bent, of dat je een handbalclub bent, of een schietsportvereniging, ook wij moeten gecertificeerde trainers hebben. Ook wij moeten lui hebben die aan de wet voldoen. Ook wij moeten aan allerlei regels voldoen. En dat kost ik weet niet wat bij een voetbalclub kost, maar bij de handbalbond, als je trainer 3 wil worden, €5.000. He, aan kosten, aan dingen. En ik heb dan zoiets van, daar kan je als gemeente natuurlijk kun je dat ook stimuleren. Dat gaat voor een veilig sportklimaat. Dat gaat voor veiligheid van je kinderen, van je inwoners. En voor verenigingen is dat vaak een hele zware last. Ik ken verenigingen die gewoon geen trainers opleiden en maar zelf een beetje wat doen, omdat ze het niet kunnen betalen. En dan zeg ik, dan is het contrast met andere instanties die we op het eiland hebben, is heel groot. En als je roept Texel Sporteiland, dan moet je daarin investeren.
Ja, dat snap ik. Ik dacht dat je eerst de vraag bedoelde van de verenigingen hebben tekort vrijwilligers. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat ze meer vrijwilligers krijgen? Maar dit gaat over het subsidiebeleid van de gemeente.
Dat is een ander deel ervan.
Dat is een ander deel ervan. En je hebt natuurlijk subsidie voor de culturele instellingen en subsidie voor de sport. En wij vinden ook dat we dat... En subsidie voor de musea heb je ook nog. Hè?
Ja, ja.
Dus misschien is het goed om dat nog een keer goed tegen het licht te houden. Zeker ook naar die verdeling ervan. En wie heeft wat nodig. Want we gaan al jaren uit van dezelfde subsidies voor dezelfde culturele instellingen. En dat wordt alleen maar verhoogd. Maar het is ook goed om een keer te kijken naar een heroriëntatie van die subsidies. Daar ben ik volledig met je eens.
Kijk, dat wilde ik nou heel graag van je horen. Gewoon opnieuw er naar kijken en wat gebeurt er. Dan heb ik een laatste vraag, een gewetensvraag. Als er geld beschikbaar komt voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld infrastructuur of toerisme, vindt u dat sportvereniging dan dezelfde prioriteit moeten krijgen?
Een beetje een lastige vraag, Aad.
Ja, maar dat moet ook.
Nu ga je sportverenigingen vergelijken met infrastructuur. En dat vind ik eigenlijk, dat vinden wij eigenlijk twee totaal verschillende dingen natuurlijk. Dus dat is lastig te beoordelen, want die infrastructuur is heel belangrijk. Maar zoals we het ook eerder aangegeven hebben, die sport vinden wij ook heel belangrijk. Ja. Het gaat over de projecten waar dan in geïnvesteerd worden en daar moet je een afweging in maken. Dus het is heel lastig om hier globaal een antwoord op te geven. Maar wij vinden beide zaken van enorm van belang. Maar sport staat wel bij ons hoog in het vaandel, met name om mensen daar gezond bij te houden. Maar ook die infrastructuur. Met name uitbreiding, fietspadennetwerken, dat soort zaken weer staat ook bij ons hoog op het verlanglijstje.
Ja, en de reden waarom ik toch die vraag stel, hè, is de gemeente weet wat het kost. Hè, want ze hoeven maar naar de exploitatie van de Texel Sporthal te kijken, om te kijken hoeveel ton daar per jaar in moet, hè, om dat ding in stand te houden.
Daar hebben wij ook vragen over gesteld. Hè.
Maar er zijn, als ik goed ingelicht ben, zijn er 240 verenigingen op Texel, waarvan ik zeker weet dat er een aantal zijn die hun sport beoefenen in accommodaties die aan geen enkele eis voldoen. En dat is wat waar je op tegen zou moeten zijn. Dan zijn er twee dingen. Hè. Dan kun je zeggen, nou, dan gaan we handhaven, sluiten we die tent. Je kan natuurlijk ook proactief optreden en zeggen van, wat heb je nodig en waar kunnen we aan de slag? En dat is wat hij eigenlijk bedoelt met prioriteiten stellen, ook in de infrastructuur. Hè.
Nou ja, zoals wij het al aangaven, we hebben al een handuitreiking gedaan en dat wil ik aan iedereen doen. Mocht je ergens mee zitten, of je nou een club bent of een vereniging of noem maar op, en heb je hulp nodig die je denkt vanuit de raad te kunnen halen, schroom niet, wij zijn er voor iedereen. Dus als je ergens mee zit, stuur een brief en we kijken met alle liefde met je mee. Of kom een keer op de steunfractie, dat ben ik vergeten toe te voegen. Je hebt ook zoiets nog als een steunfractie, ja, waarbij de partijen zelf zitten. En daarin kan je je verhaal doen. Vooraf hoef je het niet eens in de raad te doen als je dat vervelend vindt, maar kunnen we je wel ergens bij helpen. Ja. Of hopelijk kunnen we je ergens bij helpen.
Ja, dat heb je nu tegen de luisteraars. Hè? Ik weet dat wel.
En we zien je ook twee keer per jaar.
Daar zitten we hier voor die luisteraars.
Ja. Muziek.
Wat doen we hier? Hoe zijn we hier beland? Kwart over vier. En ik ben op balans. De energie ligt niet zo gauw sinds jij kwam. Please, hou me bij de hand. Oh, gaan we weg? Ik hou niet eens van haar. Was ik nooit gebleven. Hennessy maakt me extra faded. En ik weet bij de FTC.
Dus wanneer
gaan we weg? Ik hou niet eens van house. Ik dans alleen door jou. Als je down bent, ben ik down, down, down. Gaan we weg? Want ik wilde nog niet gaan. Maar ineens trok jij mij aan. Van house.
ik dans alleen door jou. Als je down bent, ben ik down, down, down.
Dit was We Gaan Weg, niet uit 1962, maar uit 2024 van Roxy Dekker. We gaan verder. We hebben nog een paar kleine onderwerpen, maar we hebben ook nog maar weinig tijd, zie ik. Veiligheid en verkeer. Een opvallend punt in uw programma is veiligheid voorop, met scheiding van auto en fiets en 80 kilometer waar dat veilig kan. Wat moet er volgens u veranderen aan de verkeerssituatie op Texel?
Nou ja, we hebben toevallig vandaag nog op onze social media's daar reclame voor gemaakt. Maar wat we willen is gewoon dat die wegen waar het fietspad gescheiden is van de wegen, dat daar gewoon weer de 80 kilometer ingevoerd kan worden. En dat is volgens ons veiliger. Ja, het klinkt gek, maar het is wel zo. Want op het moment als je 60 gaat instellen op juist die belangrijke wegen waar de fietsers gescheiden zijn van de autorijbaan, dan gaan mensen inhalen, gaan lastige manoeuvres doen, die gaan onverantwoorde zaken doen om misschien die langzame toeristen in te halen. En daardoor wordt het onveiliger. Dus op het moment als je die snelheid verhoogt naar 80 km per uur, kun je ook mooi doorrijden. En wat ons betreft wordt het daardoor veiliger. Maar dat alleen voor wegen waarbij het fietspad gescheiden is gaan rijden.
Ja. Nou, was dat, vroeger was dat altijd een van de speerpunten van Veilig Verkeer in Nederland, hè? Fiets, langzaam en snel verkeer scheiden van elkaar. Hè?
Ja.
En tegenwoordig hebben we allemaal wegen met, nou ja, ik kan er zelf ook geen wijs meer uit worden, met één grote rijstrook met twee streepjes aan de zijkant, en daar moet iedereen daar gebruik van maken. Dat nodigt trouwens uit tot hard rijden, hoor.
Maar het is ook, als je 60 kilometer weg hebt, heb je andere indeling ervan, qua beleiding en verlichting. Want ik ken de weg, de Oostrende weg, als het regent, je ziet gewoon totaal niks meer. Want er staan geen paaltjes, geen niks meer. Nee. Als dat 80 kilometer weg wordt, wordt dat wel weer herkenbaar.
Nee, dat klopt. Heb je helemaal gelijk. Een wegmarkering bij 60 is anders dan die bij 80. En volgens mij wordt er op de Pontweg nu weer wegmarkeringen, in ieder geval beleiding ook weer aangebracht, waardoor het duidelijker is voor die weggebruiker wat hij wel en niet moet doen. Wij gaan overigens ook, zijn we toch voor iets meer verlichtingen op, met name die gevaarlijke kruispunten, zodat het wel helder is dat men een gevaarlijk kruispunt nadert.
Oké, energie en landschap. Maar daar hebben we het nog niet over gehad. Hart voor Texel is tegen grootschalige windmolens op het eiland. Ik trouwens ook, hoor. Hoe combineert u dat standpunt met de energietransitie?
Ja, niet alle energie hoeft van windmolens te komen. Ja, hoge windmolens, en dan praten we over 60 meter of meer, hè, van die hele grote jongens die in Friesland staan, of hier nog volgens mij langs het Noord-Hollandskanaal, ja, of in Wieringermeer bedoel ik. Ja, die moet je echt niet op Texel willen. Dat is landschapsvervuiling, horizonvervuiling. Maar energie komt meer dan alleen vanuit windmolens. Dat wil overigens niet zeggen dat we helemaal tegen windenergie zijn. Want kleine windturbines of ja, wat is klein, maar van die windbokkels en andere zaken die je eventueel op het dak kunnen zetten. Daar zijn wel voorstander van dat mensen dan ook voor hun eigen energiewinning die zaken kunnen gebruiken. Maar en er zijn natuurlijk met de dag worden er nieuwe initiatieven bedacht, ontworpen om energie te kunnen winnen. Golfstromen heb je. Nou, je hebt echt legio van andere zaken waar je energie uit kunt winnen. Maar grote hoge windmolens die het landschap aantasten, daar zijn we echt op tegen.
Daar ben ik het mee eens.
Mooi.
Want ze hebben mijn achtertuin ook aangewezen als aanwijsgebieden. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik zo'n ding van 280 meter tussen mijn huis en de dijk krijg.
Nou, ik heb in Flevoland gewoond. Daar had je maar 3 windmolens in een hele polder. Nu staat het er helemaal vol mee. Het ziet er niet meer uit.
Klopt.
Je moet eens een rondvlugje maken over Nederland.
En de provincie heeft weer bij Texel aangeklopt, hè, omdat ze niet voldoen, zeg maar, aan die netwerkvraag, aan die energievraagstuk. En vraag aan Texel van, joh, zou er toch nog eventueel een mogelijkheid zijn op Texel tot? Nou, daarvan zeggen wij absoluut niet.
Absoluut, vind ik ook. Buitengebied. Uw partij wil geen verdere versteding van het buitengebied. Wat betekent dat voor woningbouw of recreatieproducten buiten de dorpen?
Nou, wat we eerder al aangaven, dat we willen dat vrijkomende agrarische bebouwing bijvoorbeeld wel goed ingezet kan worden. Door middel van het omzetten naar wonen. Zodat hetgeen wat er is goed gebruikt kan worden voor uitbreiding naar woningen. Maar dat we niet complete nieuwe verstening gaan krijgen in de buitengebieden. Dat willen we absoluut niet. Dat moet Texels landschap blijven.
Ja, en vrije agrarische bebouwing, dat is boeren die ermee stoppen.
Vrijkomende agrarische bebouwing zijn boeren die er stoppen. En dan blijven er meestal heel veel grote schuren staan van duizend of misschien wel 2.000 of 3.000 vierkante meter die ook het landschap verstoren. Nou, wij zeggen dan, als jullie die schuren slopen, maar je kan daar iets moois terugbouwen in de vorm van 1 of 2 woningen, is het veel minder verstening, maar wel op die locatie, zodat die boeren die ermee stoppen toch nog een rendement hebben, zeg maar, daarvan.
Volgens mij is het op de Pontweg ook gebeurd. Er stonden 4 schuren, die zijn weg. En nu staan er 2 huizen voor in de plaats.
Ja. Exact, dat is de vrijkomende agrarische bebouwing.
Mijn buurman, de kapitein, ik ben de majoor, hij is de kapitein. Dat is zo'n uitvloeisel van die regeling.
Ja, en er komen best hele mooie vrije woningen weer voor terug. En ik vind het een verbetering ook van het landschap, ook bij de Pontweg, ook bij jouw buren.
Ja.
Je moet wel een kanttekeningetje aanhangen, dat het nooit in de weg mag zitten van een boerenbedrijf wat er nog naast zit. Dus je gaat wel in het landschap wonen, dus wees je ervan bewust dat als er een boer naast zit, dat je daar ook gewoon rekening mee houdt. Niet dat je een huis gaat neerzetten van een paar miljoen en dan gaat klagen, want dat kennen we hier ook maar al te goed. Dat willen we natuurlijk absoluut niet hebben.
Ja, dat is, als ik dat even persoonlijk mag zeggen, dat is mijn grote bron van ergernis van veel overkanters die hier naartoe komen. Dan komen ze hier wonen en dan beginnen ze te zeuren over de mestlucht die er in de polder hangt. En dat gaat in mijn wasgoed hier en zo. Dus ik zeg tegen dat mensen, je had gewoon in Den Haag moeten blijven wonen. Heb je diesellucht in je wasgoed zitten.
Ja, maar heel goed punt, Aad. Het moet hier leefbaar blijven. En dat is ook weer, waar komen we er weer op terug. Maar ook voor de jeugd, vergeet dat niet. Want juist die evenementen, sportactiviteiten, maar ook een keer een feestje, noem maar op. Dat moet gewoon allemaal hier blijven kunnen. Want anders houden we die jeugd hier nooit op het eiland. Dan trekken die ook weg.
Muziek.
Nu anders, het is tijd dat je ontwaakt. Ga
Goedemiddag, luisteraars. Nou, we beginnen aan het laatste blok. U luistert naar Vlieg met mij mee van treintje Oosterhuis. We komen in de buurt van 69, maar deze was er echt uit 1998, hoor, Frans.
Ja, ja.
We gaan verder. Wat ik een heel bijzonder idee in uw programma vond, is het Tesselse geboortecertificaat. Wat is het idee achter dit voorstel?
Nou ja, heel makkelijk gezegd, de verbintenis met Texel te behouden en te versterken. Het is voor heel veel mensen, er zitten twee aspecten aan. Voor heel veel is het een doorn in het oog als wij spreken je kind aan de overkant geboren wordt. En dan wordt het een kraai, laat maar zeggen, en geen schaapje. Dus dat vinden heel veel jammer en dat begrijpen wij heel goed. Ga je dat 1, 2, 3 kunnen wijzigen? Niet direct, maar dat heb ik zoveel mogelijk proberen uit te zoeken. En wij gaan dadelijk, er komt een motie aan, dat kan ik jullie alvast beloven. Die gaan wij ook inbrengen echt. Waarin we gezamenlijk met de rest van de Waddeneilanden gaan optreden om te kijken of we een toevoeging kunnen krijgen in het register. Zodat er een toevoeging Texel aan toekomt. Het is een kleine noot om maar toch dat gevoel erbij te houden. En waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat je je Tesselaar voelt, Tesselaar bent. Alles wat Texel is behouden blijft. Hè, zoals een Meijerblis en noem maar op. Dat we dat, een oude Sunder, dat we dat hier ons echt Tesselaar kunnen voelen. En dat is onderdeel daarvan, is eigenlijk al vanaf de geboorte een geboortecertificaat. Dat je gewoon laat zien, ik kom van Texel. Want of ik nou aan de overkant geboren ben of niet, ik kom van Texel.
Misschien een voorbeeld, Aad, mijn dochter is inmiddels 28 jaar, zeg maar. En tijdens de bevalling, 28 jaar geleden, ging het niet helemaal goed. Dus ze is bijna op de boot bevallen. Maar goed, dat ging lastig op de boot. Dus ze was in het Helderse ziekenhuis. En binnen een minuut was mijn dochter ter wereld gekomen in het Helderse ziekenhuis. Zij neemt ons dat nog kwalijk. Want ze is geen Texelse, zegt ze. Ze woont nu in Den Bosch, maar dat Texelse, dat missen. En wat wij hier willen is, Erik zei het al, samen met de andere Waddeneilanden, we gaan het niet regelen, maar we gaan kijken, proberen of het mogelijk is, of we Den Haag zover kunnen krijgen, of we juist voor die Waddeneilanden een uitzondering kunnen maken. Want Texel heeft daar niet als enige baat bij, ook op Terschelling moet je naar het vasteland, of Ameland, of Vlieland. Nou, dat zou ook natuurlijk prachtig zijn als je Amelander bent, hoe jammer zou het zijn als wij straks allemaal niet meer op Texel geboren kunnen worden, maar alleen maar in het ziekenhuis in Nederland. Dan hou je geen eilanden meer over. Nou, ja. Dus wat dat betreft doen we ons uiterste best om gezamenlijk op te trekken met andere Waddeneilanden.
Nou, misschien kan de Waddenomroep daar wat in betekenen.
Ja, alle hulp is welkom.
Stuur mailtje naar ons, waddenomroep.nl.
Ja, waddenomroep.nl. Nee, maar we kunnen daar wel aandacht aan besteden. Ik ga het niet allemaal voorzeggen nu, want anders zeggen ze weer dat ik politiek niet onafhankelijk ben, terwijl ik dat wel hartstikke wel ben.
Ja, we proberen, maar, zoals je net al zei, een beetje outside the box te denken. En dit zijn van die dingen waarin wij denken, daar is ook echt wel behoefte aan. Daar voelen mensen zich goed bij. Nou ja, dat is ook gewoon belangrijk voor...
Ik zal heel eerlijk zijn, en ik weet niet of jij bij de persvoorlichting was waar ik die vraag stelde. Ik wilde namelijk een onderzoek doen naar dit fenomeen, hè. Tesla en niet-Tesla. En dan over de niet-Tesla heb ik het niet over overkanters, maar over lui die aan de overkant geboren worden en binnen 24 uur weer op het eiland zijn. Hè? En toen zaten we in de persbriefing. En ik vroeg aan de voorlichting, ik zeg, kan ik even een lijstje krijgen met daarop hoeveel procent nou echte Tesla's zijn en hoeveel lui overkanters zijn. Nou, ik dacht dat de bom ontploft aan tafel. Wat ik daarmee wilde bereiken en dit, dat is nou, ik wil gewoon een onderzoek doen naar... Het voortbestaan van het Texelse volk. Hè? Het is cultuur. Hè? Texel, ik bedoel, je bent het of je bent het niet. Hè? Ja. Mijn kinderen zijn ook geen Nederlanders. Die zijn Curaçaoënaars. Nou, gelukkig zijn ze hartstikke blank. Maar ja, toch. Ik kwam er niet in. Hè? Ik kwam er niet, ook bij de gemeente niet. Hè? Antwoord moet ik nog steeds krijgen. Is dat het idee vind ik hartstikke goed, maar is dat vooral symbolisch of heeft het ook nog praktische gevolgen?
Nee, het heeft zeker praktische gevolgen. Omdat je je er goed bij voelt. En je gaat vanuit. Laat ik het zo zeggen, als je aan de overkant geboren wordt, dan is dat bij heel veel een doorn in het oog. En op deze manier probeer je ervoor te zorgen dat je je Tesselaar voelt. Nog meer eigenlijk. En met dat geboortecertificaat eigenlijk is het een soort van een welkomstzetje vanuit onze gemeente. Hé jongens, fijn dat je er bent. Doe er een klein kraampakketje bij voor iedereen. Is toch te mooi voor woorden als je een mooi geboortecertificaat hebt. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. Edo zegt net, zijn dochter woont nu in de bos. Maar je zal je altijd Tesselaar blijven voelen. En met zo'n certificaat bevestig je dat een beetje. Maar daar wil ik er wel aan toevoegen. Er is nog een alternatief. En daar moeten we eigenlijk ook ons hart voor maken. Is een kraamkamer op het eiland. We krijgen daar een heel mooi gezondheidscentrum. We hebben twee fantastische dames die al voor iedereen klaarstaan. Laten we er nou voor zorgen dat het hier wat meer kan gaan gebeuren, ook in geval dat het voor medische zorg bijvoorbeeld naar de overkant zou moeten. Dan hebben we ook al een stukje minder mensen aan de overkant. Zou maar, fantastisch zijn voor die meiden.
Maar daar zouden jullie natuurlijk mooi actie op kunnen nemen.
Dat gaan we ook zeker doen. En dan hopen we dat andere partijen er ook bij inspringen. En ik kan me geen partij voorstellen die daar niet in wil inspringen.
Nee, maar dat is maar dat is logisch.
Waarom is het logisch?
Ja, kijk, jullie komen ermee, hè? En er zitten 7 partijen die zich achter oor te krabben, want dat hadden wij ook kunnen bedenken. Maar dat hebben ze niet op een formuliertje geschreven.
Nee.
Maar jullie wel.
Dat hebben we de afgelopen 4 jaar gehad. Ja. Waar we hele goede ideeën hadden. En waarvan
jullie wel. Jullie schrijven gewoon op en jullie beginnen erover. Jullie gaan initiatief tonen. En die andere 7 die hebben dat gewoon even als niet belangrijk beschouwd. Maar ik bedoel, die vraag bedoelde ik eigenlijk toch op een wat andere manier. Want ik wil het niet bagatelliseren, maar wat jij allemaal tegen mij vertelt is emoties, hè?
Zeker. Mijn kind is ook aan de overkant geboren.
Nee, maar ik bedoel meer praktisch. Als je nou een Tesselcertificaat hebt, word je dan sneller beschouwd hier voor een woning als ex-Tesselaar? Of zeggen ze van, kijk, een van mijn kleinkinderen is geboren in Amsterdam. Dan kom je hier zo over 18 jaar, waar ben je geboren? Ja, in Amsterdam. Ja, dat je 12 uur later weer op het eiland was. In die context zoek ik een beetje, zeg maar, de voordelen.
Maar het gaat ook om gevoel, om emotie.
Ja,
en
natuurlijk gaat het erover.
Ik bedoel, als ik ergens in Amsterdam kom en je moet naar een congres of waar dan ook, dan word je altijd speciaal welkom geheten omdat je van Tesla afkomt. En dan komen mensen uit Groningen, die doen er veel langer over, maar die worden niet begroet. Ja. Maar jij als Teslaar word je altijd apart welkom geweest. Nou, wie wil dat niet? Dus de Tesselse identiteit en geboorte, dat is echt, dat is een gevoel, dat is emotie. Ja. Dat is, en daar weet iedere ras-echte Tesla echt over mee te praten.
Ik was afgelopen, even kijken, het is nu alweer zondag, hè? Maandag en dinsdag was ik op cursus in Amsterdam, hè? En dan krijg je natuurlijk zo'n bordje in je handen gedrukt, moet je je naam opzetten. Dus ik had daar gewoon met de rode vils opgezet, Aad. En met een kleine lettertje zonder van Tessel. Dus, hoe heet het? Toen kwam het voorstel rondje. En die docent die zei dadelijk, Aad van Tessel. Ja, is niet mijn achternaam hoor. Ik zeg, kom van Tessel. En dan verandert de wereld, hè? Ja. Terwijl het maar 67 kilometer rijden is naar,
Ze waarderen het waarschijnlijk dat je er bent, Aad. Dus ja. Dat is,
Ander, laatste punt. Nee, we bijna. Ik heb er nog een paar. Ander punt waar ik, wat ik ook bij veel andere partijen niet tegengekomen ben, maar bij jullie wel, is referenda. Hart voor Tessel wil bij grote besluiten referenda voor inwoners. Wanneer zou zo'n referendum volgens jullie ingezet moeten worden?
Nou, ik denk dat wij een heel groot project midden in Den Burg hebben, waar misschien Radio Tessel ook straks een onderkomen krijgt. Die straks 16, 17, 18 miljoen gaat kosten. Begon bij 5. Nou, dat zijn projecten waarvan wij zeggen, ik heb nog bijna geen burger gesproken. Ja, een paar. Nee, eigenlijk niet. Maar misschien zit ik in de verkeerde bubbel. Die zegt, fantastisch resultaat voor 17 miljoen. Voor een organisatie die in verhouding heel klein is. Nou, voor dat soort zaken hadden wij graag een referendum gezien. Als er investeringen nodig zijn van boven de 10 miljoen. Dat we niet alleen de 15-koppige raad daarvoor bijeenroepen. Maar dat we zeggen, wat vindt de burger eigenlijk van? Vindt hij dat wel verantwoord? Vindt hij dat goed? Nou, daarvoor zou je dus een referendum bij grote besluiten. Staat er ook bij grote besluiten. Om daar, zeg maar, en dat moet je niet iedere week doen. Maar misschien 1 keer in de 2 jaar of 3 jaar. Maar wanneer het voorkomt, dan is de stem van de bevolking heel belangrijk. En die bevolking willen wij steeds meer betrekken bij de politiek. Die drempel is nu nog heel hoog. Die drempel naar het gemeentehuis is heel hoog. Nou, dat merken jullie ook. Het is heel lastig om de politiek te bereiken of dat je tegen een deur aanloopt. Nou, wij zijn een partij die graag die drempel willen verlagen. Maar met name door die referenda ook in te voeren bij grote besluiten.
Ja, maar dan is het natuurlijk de vraag, is het een raadplegend referendum of is het een bindend referendum?
Daar valt over te praten. Ik bedoel, referenda hebben we gezegd, maar of raadgevend of bindend is, zover zijn we nog niet gegaan.
Ja. Ben je niet bang dat het daardoor nog langer gaat duren, die grote projecten?
Nou, er is in ieder geval duidelijkheid wat de bevolking wil. En dat vinden wij het belangrijkste.
Ja.
En ik denk niet dat het langer gaat duren, maar dan heb je in ieder geval de stem van het volk. En als je de stem van het volk hebt, dan moet je als raad een grote jongen zijn om juist die stem van het volk te negeren. En wij hebben de indruk dat de laatste periode, 4 jaar, dat er heel veel de stem van het volk is genegeerd. Wij hebben zwemlessen wilden wij invoeren voor kinderen. Wij vinden zwemlessen heel belangrijk. Is door de raad aangenomen, die motie. Wordt gewoon niet uitgevoerd, wordt gewoon niet gedaan. Dus wij als partij worden daar zelfs gewoon in genegeerd. Nou, dat is echt. Dus vandaar dat we zeggen, laat die bevolking nou maar eens een keer hun stem laten horen en waar we iets mee gaan doen. Want dan moet je als raad van goede huizen komen om juist die stem van de bevolking om die te negeren. Wij vinden dat heel belangrijk.
Ja, dan heb ik toch nog één laatste vraag daarover. Want ik probeer het altijd een beetje bij te houden wat er gebeurt op het eiland. Hoe verhoudt deze wens zich tot bijvoorbeeld het inwonersberaad?
Het inwonersberaad is een selectief groepje, zeg maar, die gevraagd of ongevraagd, die gewoon advies geeft. Wij waren ook tegen het inwonersberaad. Niet tegen het instrument zelf, maar het heeft 3 ton gekost. 3 ton. Om het inwonersberaad, zeg maar, te organiseren en adviezen. En wat gebeurde met de adviezen? Bijna niets, zeg maar, voor de energie. Dus we zijn 3 ton armer. Gaat een select clubje gaat daar, zeg maar, daar een oordeel over geven. Wij waren er echt op tegen. Bijvoorbeeld al. Wij vinden niet dat de mensen op uitnodiging daar kunnen zitten. En uiteindelijk heeft een heel groot deel, zeg maar, van wat zij wilden, heb de eindstreep niet gehaald. Dus wij willen dat veel groter trekken. Niet naar een select groepje, maar naar de hele Tesselse bevolking.
Ja, en het, mijn persoonlijke mening dat het invoeren van het bewonersberaad is het invoeren van de 5e bestuurslaag. Vroeger was het eenvoudig, had je Rijk, Provincie en Gemeente. Nou, toen was het Rijk, Provincie, Veiligheidsregio, Gemeente. En we hebben nu Rijk, Provincie, Veiligheidsregio, Gemeente en inwonersberaad. Dus waar gaan we naartoe? Laatste onderwerp voor de snelle politieke vragenronde. U schrijft dat uw gemeente eerst moet kijken waar geld blijft en verspilling moet voorkomen, voordat belastingen stijgen. Waar ziet uw partij nu verspilling?
Nou, dat kan ik.
We hebben er net één gehoord.
Ja, we hebben net één gehoord van Edo. Maar eigenlijk gelijk één die daar een beetje op voortkomt. Kijk eens naar hoeveel onderzoeken we hier uitvoeren. Onderzoeken naar, via onafhankelijke bureaus, wat natuurlijk goed is dat het onafhankelijk is, maar van buitenaf die alles weer moeten gaan onderzoeken terwijl we Tesselse kennis hier hebben. Laten we bij grote onderzoeken, bijvoorbeeld bij zo'n ijsbaan, laten we kijken naar onze eigen kennis die we hier hebben. We praten met de directe mensen die daarmee te maken hebben en kijken of we daar al de informatie vandaan kunnen halen die we nodig hebben en op die manier verder kunnen gaan. Dan tackle je al eigenlijk een heel groot gedeelte, want die onderzoeken die lopen in de tonnen. En dat zijn geen kleine onderzoekjes. Het is natuurlijk heel goed dat het goed onderzocht wordt. Maar tonnen uitgeven, dat is voor ons punten waarvan we denken, nou, dat is niet zo handig. Tezamen bijvoorbeeld, nou, we noemen het al, zo'n Thijshuis. We zijn absoluut niet tegen kunst en cultuur. Dat juichen we alleen maar toe. Sport juichen we toe. We moeten, zoals ik in het begin al zei, van alles hier wat houden, hebben. En op een goede, verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar als je op 14.000 inwoners dadelijk 20 miljoen gaat uitgeven, waar we waarschijnlijk naartoe gaan, ja, dat moet je bij jezelf afvragen. Moeten we dat hier willen? Had dat niet op een andere manier gekund, zodat we dezelfde kwaliteit hadden kunnen neerzetten, maar dan met een kleinere prijs?
Ja. En misschien op tijd.
En op tijd zou. Ja, het is absoluut.
Oké. Waar moet volgens u juist wel meer geld naartoe?
Naar zoveel dingen. Maar ik denk zeker de jongeren moeten we goed in het achterhoofd hebben. En niet alleen naar de jongeren, maar wat ze willen. Toekomst, huisvesting. Juist op dat gebied denk ik dat daar meer geld naartoe moet. Want de jongeren zijn eigenlijk de toekomst van ons eiland en die worden snel vergeten. En dat is ook de reden waarom wij veel jongeren bij onze club hebben gevoegd. We hebben 2 twintigers, een paar 25. Dus, en die komen ook met hun stem in onze club en die laten ook zien wat zij willen. Dus ik denk met name de jongerentak, de jongere Tesla's, dat daar wel wat meer geld naartoe kan.
Ja, de laatste vraag is eigenlijk een beetje een open deur vraag, maar ik ga hem toch stellen, want ik heb het niet voor niks die vragen bedacht. Moet de gemeente niet meer gebruik maken van haar ambtenaren en minder projectbureaus en andere slimme adviseurs inhuren? En wat bedoel ik ermee? Waarom stel ik die vraag? ik ben van mening dat de gemiddelde ambtenaar zijn functie niet meer uitdagend is. Kijk, want als jij voor iedere wisselwasje wat er is een bureau op je stoep krijgt die dan wel even gaat vertellen hoe het moet, vervolgens rekeningen die dan weer weg is en nooit meer ter verantwoording geroepen wordt, dan heb je als ambtenaar natuurlijk gauw te balen, zeg maar. Maar wat vinden jullie daarvan?
Je hebt het antwoord al gegeven, Aad. Dus,
nou, bevestig het dan maar even.
Nou ja, dat kunnen wij helemaal bevestigen.
Ik heb nog 2 minuten.
1 minuut 55.
Ja, oké. Okay. Ik had nog een snelle politieke vragenronde. Die ga ik overslaan. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor deze openhartige uitzending. Ik heb nog wel 1 laatste afsluitende vraag. Als je over 4 jaar terugkijkt, wat moet er dan veranderd zijn op Texel om te kunnen zeggen, Hart voor Texel heeft echt het verschil gemaakt? Nou, even om zijn beurt, hè? Om zijn beurt, even snel.
Nog een keer, even snel. Nog een keer de vraag. Of
ja, Hart voor Texel heeft over 4 jaar het verschil gemaakt. Is in ieder geval dat de burger nog dichter bij de politiek staat, hun weg naar de gemeente weet te vinden. En nou ja, het mooiste zou zijn dat ze zich bij ons hebben aangesloten. Zodat we over 4 jaar een nog mooiere, grotere partij kunnen zijn.
Oké. Okay.
Sluit ik me helemaal bij aan.
Ja, dat is een makkelijk.
Ja, is makkelijk, ja, maar het is wel waar.
Nou, ik denk dat we ervoor gaan zorgen dat het gewoon een heel leefbaar eiland blijft. Waar alles mogelijk blijft. Waar we met de evenementen terecht kunnen sporten, kunnen wonen, kunnen opgroeien. Eigenlijk dan we, zoals we het nu doen, maar dan nog een beetje beter.
Oké, okay, nou dan is het een mooie uitspraak om het programma te beëindigen. Mijn dank aan Edo Kooijman, Erik Polderman en Jan Bloem van Hart voor Texel voor het gesprek van deze middag. Frank, mijn dank voor de knoppen. Volgende week spreken we weer verder met de CDA. Dat is op dinsdag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing. Voor nu wens ik u een prettige zondagmiddag. En ik hoop dat jullie wens in vervulling gaat. 2 zetels. Als er 3 zijn, vind je het ook niet erg, of wel?
Zeker niet. Okay. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel, Aad en Frank.
Ja, dankjewel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politiek Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er 1 politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een stad in de buurt van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 2 mensen omgekomen. Waarschijnlijk bij een lucht.